I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog.
Hier houd ik op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 117 van de oorlog. Het heeft ook voordelen om geen dagelijkse podcast meer te hebben. Ik ga hierdoor wat minder op in de waan van de dag. Het helpt je ook om uit te zoomen. En als je uitzoomt, dan staat Oekraïne er eigenlijk helemaal niet zo slecht voor. De strijd concentreert zich in twee gebieden. De Donbass in het oosten en Gerson in het zuiden. Als je naar de Donbass kijkt, dan zie je dat de Russen overweldigende artillerie hebben. Maar als je eenmaal iets hebt platgegooid, dan moet je dat gebied daarna bezetten met infanterie. En dat gaat heel erg moeizaam. Er speelt daar van alles mee, goed verzet van de Oekraïners voorop, maar ook de slechte moraal van Russische soldaten. Maar feit is dat Rusland maar hele kleine beetjes gebied inneemt daar, ten koste van vele doden. Sterker nog, in de afgelopen 3 weken hebben de Oekraïners in het zuiden meer gebied op de Russen gewonnen dan de Russen op Oekraïne in de Donbass. Die strijd in het zuiden is een beetje onderbelicht. Dat kan een bewuste keuze zijn van de Oekraïners. Het komt hen goed uit in de buitenlandse media. Daar lijkt het alsof Oekraïne in het nauw is gedreven. Dat helpt natuurlijk weer met de wapenleveranties. Maar feit is dat Oekraïne in het zuiden al wekenlang aan de winnende hand is. In gebieden ten noorden en noordoosten van de stad Gerson. Ze zijn het vliegveld van Gerson tot op enkele kilometers al genaderd. En ook binnen Gerson wordt volop strijd gevoerd door partizanen. Vandaag nog werden 2 Russische soldaten doodgeschoten in een café en een derde raakte gewond. Strategisch gezien is Gerson van veel groter belang dan de Donbass. Het is de enige stad in Russische handen aan de westeroever van de Dnieper. Een grote rivier die loopt van Kiev in het noorden naar de Krim in het zuiden. En vanuit Gerson loopt ook een irrigatiekanaal die belangrijk is voor de watervoorziening van de Krim. Sinds de annexatie van de Krim hebben de Oekraïners dat kanaal afgesloten, met een hele droge Krim als gevolg. Maar sinds een paar weken hebben die Russen die watervoorziening weer hersteld. Maar er is dus nu een reële kans dat Oekraïne in de komende weken in staat is om Gerson weer te heroveren op de Russen. Het is ook de enige grote Oekraïnse stad in Russische handen. Verder in Oekraïne zijn er verspreid over het land een aantal doelen bestookt met kruisraketten. Er braken daarbij 2 grote branden uit. Dat waren olieraffinaderijen. Die zijn al vaker doelwit voor Rusland. Oekraïne kampt altijd met grote tekorten aan brandstof. In de dagelijkse videoboodschap waarschuwde president Zelensky voor verheviging van dit soort Russische bombardementen de komende dagen in verband met de EU-top. Die staat gepland voor aanstaande donderdag en vrijdag. Dan wordt er besloten over het lidmaatschap, ja, kandidaat-lidmaatschap voor de EU, voor Oekraïne en ook voor Moldavië en Georgië. Net als Oekraïne zijn deze landen deels bezet door Rusland. Oekraïners slagen er wel steeds in vaker om kruisraketten van de Russen naar beneden te halen. Bij Kiev en bij Odessa zijn de raketten met succes neergehaald door Oekraïnse straaljagers. En Oekraïne zelf voert ook bombardementen uit. Onder andere op Slangeneiland voor de kust van Odessa. En ook een gasboorplatform voor de kust van de Krim. Een gebied dat al sinds 2014 in handen is van de Russen. De bommen zouden zijn gevallen in de buurt van de door Russen gebouwde brug die de Krim verbindt met Rusland. En dit is echt een brug waar elke Oekraïner van droomt dat die ooit eens wordt opgeblazen. Goed, gaan we verder naar de Russische media. We beginnen met goed nieuws. De Oekraïnse legerarts Julia Payevska, die beter bekend staat onder haar nom de guerre Tyra, is vrijgelaten door de Russen, vermoedelijk als onderdeel van een gevangenenruil. Tyra is geliefd bij de Oekraïners. Al sinds het begin van de oorlog in 2014 is zij actief als arts met een groep andere artsen die Tyra's Angels worden genoemd. Ik besteedde op dag 88 al aandacht aan haar. In een videoboodschap bedankte ze president Zelensky voor haar vrijlating. Nog een held kreeg veel aandacht in Oekraïnse media, helaas met een minder leuke aanleiding. Het was de begrafenis van Roman Ratushny. In vredestijd een anticorruptieactivist en in oorlogstijd een soldaat, net als alle andere mannen in Oekraïne natuurlijk. Hij overleed aan het front in de buurt van Izium in de Donbass. Volgens sommige bronnen zou hij geëxecuteerd zijn. Duizenden mensen kwamen naar de uitvaart op het Maidanplein in het hart van Kiev, terwijl het luchtalarm afging overigens. Ratushny was onderzoeksjournalist en hij legde veel smeergeldschandalen bloot. Hij kreeg nationale bekendheid toen hij zich verzet tegen de illegale kap van een bos in de buurt van Kiev. Daar zou een wooncomplex worden gebouwd zonder vergunning door de oligarch Kalamoyski, die overigens nauwe banden heeft met president Zelensky. Ratushny, die journalist, die werd opgepakt toen op grond van verzonnen aanklachten. Maar afgelopen januari, na 3 jaar, oordeelde het Hooggerechtshof van Oekraïne dat de bouw van dat complex illegaal was. Veel Oekraïners zien Ratushny als een inspiratiebron voor een Oekraïne zonder corruptie. In 2013 stond Ratushny al op de Maidan. Hij was toen 15 jaar. Dus toen was hij al bezig met zijn activistische rol. Nu om te protesteren tegen de pro-Russische president Janukovic. En die protesten waren natuurlijk het begin van de revolutie. In een interview voor de oorlog zegt hij: zonder de Maidan, zonder het tonen van verzet tegen de autoriteiten, zou het land waar we nu in wonen niet bestaan. Ik voel me volledig vrij en ik heb het gevoel dat dit mijn land is. Op 24-jarige leeftijd ging hij dood als een vrij man. En het is passend dat zijn uitvaart op diezelfde Maidan werd gehouden natuurlijk. In Rusland weet ze die geest van veranderingen nog in de fles te houden, vooralsnog in ieder geval. Daar wordt weer een oud wapen uit de Sovjet-Unie ingezet om kritische stemmen te onderdrukken. Namelijk het opsluiten in psychiatrische inrichtingen van tegenstanders. Sasha Skotchilenka is in zo'n kliniek gegooid, officieel voor een psychische evaluatie. Ik heb in deze podcast wel vaker over haar gehad. Maar ook minder prominente gevallen zoals Irina Buistrova uit Petrozavodsk, een stad ten noorden van Sint-Petersburg. Die had op de eerste dag van de invasie op Facebook een foto geplaatst van Poetin met de tekst brand in de hel. Ook zij is in een psychiatrische kliniek gestopt. Er zijn intussen 15.000 Russen opgepakt sinds het begin van de oorlog vanwege anti-oorlogsactiviteiten. En dat verzet gaat nog steeds door. In de stad Cheboksari waren beelden van 2 jongens die een enorme letter Z in een lichtbak helemaal in elkaar trappen. Die lichtbakken in de vorm van een Z, die staan over heel Rusland en zijn wel vaker doelwit van vandalisme. Intussen in Moskou, in de buurt van de metrohalte Aeroport, is een boksbal opgehangen met een afbeelding van president Joe Biden op ware grootte. En passanten kunnen, als ze dat willen, lekker tegen de president van Amerika aantrappen. En intussen gaan er nog steeds in het Westen stemmen op dat we vooral Poetin niet moeten vernederen. Maar goed. Oké, en dan nog dit. Nog even over dat vernederen. Poetin heeft zelf een rijke geschiedenis van het vernederen van wereldleiders. Het lichtste en meest kleinzielige middel in zijn arsenaal is mensen te laten wachten als hij een afspraak met ze heeft. Hij ziet dat in zijn kleinzieligheid als een teken van macht. En hoe meer hij iemand minacht, hoe langer die diegene laat wachten. Koningin Elisabeth, die hoefde maar 14 minuten te wachten. Dat is echt een record voor Poetin, in de zin van kort. John Kerry, die minister van Buitenlandse Zaken was van de Verenigde Staten, die heeft 3 uur moeten wachten. Die is zelf maar wat gaan wandelen op het Rode Plein. En zelfs de paus moest 1 uur wachten tot woede van de paus. Maar hij heeft ook nog andere vormen van vernedering. Dit weekend vertelde de Britse oud-premier Gordon Brown dat toen hij het Kremlin bezocht om kennis te maken, zijn stoel aanzienlijk lager was dan de stoel van Poetin. Dus dat Poetin ondanks zijn geringe grootte boven Brown uitstak. Brown vertelde ook dat Poetin indexkaartjes had met allemaal extreem gedetailleerde informatie over Brown, om hem een beetje te intimideren. Toen George Bush president was, had Poetin een zwarte labrador en die heette Connie. Naar verluid is Connie vernoemd naar Condoleezza Rice, de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken met een Afro-Amerikaanse achtergrond. Dat vond dit sneuwe kleine mannetje wel een goede grap. Ook berucht is de ontmoeting van Poetin met Angela Merkel. Merkel is bang voor honden nadat ze is gebeten door een hond in 2005. En tijdens de ontmoeting in 2007 in Sochi liet Poetin midden in de vergadering Connie de labrador binnenkomen en los rondlopen. Waar Merkel natuurlijk van schrok. Tegen een groep verslaggevers blikte ze terug op dit moment en ze zei: ik snap waarom hij dit moet doen. Hij doet dit om aan te tonen dat hij een man is. Hij is bang voor zijn zwaktes. Op het economische congres in Sint-Petersburg, dat vorige week plaatsvond, was Poetin weer bezig met zijn favoriete hobby. Door het vernederen van de president van Kazachstan in dit geval. Kazachstan heeft na de invasie in Oekraïne een opmerkelijke transformatie ondergaan. Het liep altijd keurig in de pas van het Kremlin. Maar dat land beseft nu dat het na Oekraïne straks misschien ook aan de beurt is. In het noorden van Kazachstan woont een grote Russisch-talige minderheid. 1/5 van Kazachstan is etnisch Russisch. En het Kremlin kan hier natuurlijk hetzelfde excuus gebruiken als ze deden in Oekraïne. Daar wordt ook regelmatig over gedreigd op de Russische tv. Ik besteedde hier op dag 68 al aandacht aan. Hoe dan ook, Poetin en Tokayev, de president van Kazachstan, die delen het podium op dat forum. Ze zitten in een panelgesprek. Overigens over de dreiging van kunstmatige intelligentie, maar daar gaat het natuurlijk even niet om. Poetin die sprak een aantal keer de naam van Tokayev verkeerd uit. Dat kan per ongeluk zijn. Zijn volledige naam is Kasym Jomart Kemeluli Tokayev. Dus ook best lastig. Overigens spant de naam van de vorige president van Turkmenistan wel de kroon. Qua ingewikkelde namen, daar komt hij: Gurbanguly Mialikguljevich Berdimuhamedov. Maar het verkeerd uitspreken van de naam van Tokayev kan ook bewust zijn. Het is nog een bekend trucje uit zijn sneuwe trucendoos van vernedering. Op een bepaald moment vraagt de moderator van het gesprek of Tokayev de Volksrepubliek Luhansk en Donetsk zou erkennen als onafhankelijke republieken. Die moderator was trouwens Margarita Simonyan, een van de ergste propagandisten van het Kremlin. En haar man, die al net zo erg is, die had op de Russische tv gedreigd om Kazachstan binnen te vallen, eerder in deze oorlog. En dan gebeurt het. Tokayev die legt rustig uit dat Kazachstan die republiek is nooit zal erkennen. Hij zegt: als het recht van een natie op zelfbeschikking over de hele wereld wordt gerealiseerd, dan zullen er in plaats van 193 staten meer dan 500 of 600 staten op aarde ontstaan. Het zal chaos zijn. Het is goed om te begrijpen dat het echt bijzonder is wat hij daar zegt. En dat hij dus heel duidelijk die twee republiekjes niet erkent. Op zijn minst had hij in ieder geval een vaag antwoord gegeven om zo zijn plaats te kennen voor het machtige Rusland. Maar dat deed hij dus niet. Notabene met Poetin op het podium. Dat is echt ongehoord. Kleinzielig als hij was, kwam Poetin al snel met een reactie. Na de speech vonden de Russen ineens een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog in de Zwarte Zee, waardoor de doorvoer van Kazachse olie naar Europa nu door de Russen wordt gedwarsboomd, officieel vanwege die zeemijn dus. Dat meldde de Russische krant Kommersant. Die actie van Tokayev die zegt twee dingen. Ten eerste, Kazachstan beseft na de invasie dat dat land zijn blik voortaan moet richten op het Westen en op China en niet op Rusland. En ten tweede, Kazachstan beseft dat Rusland op dit moment niet in staat is tot een oorlog op meerdere fronten. Juist nu Rusland is verzwakt, is het moment gekomen om daadkrachtig op te treden tegen Rusland, om problemen in de toekomst te voorkomen. Nou, wat mij betreft kan Tokayev een voorbeeld zijn voor ons in Europa. Dit was het voor nu. Nog wat huishoudelijke mededelingen. Volgende week wordt de laatste reguliere week van deze podcast. Daarna vertrek ik naar Centraal-Azië voor een serie die ik samen met Ruben Terlouw ga maken. Juist om te kijken hoe dit gebied, waar Kazachstan ook onder valt, zijn blik verlegt van Rusland naar het Westen en naar China. Morgenavond om 11 uur is op NPO 2 de eerste aflevering te zien van mijn serie Grensland. Deze aflevering gaat over Moldavië. Misschien wordt dat land dus deze week kandidaat lid van de EU. Ik ben er weer donderdag. dan.
Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oef, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.